Genesis 8 vanaf het eerste vers. Toen gedacht God Noach en al het wild gedierte en al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde strijken, zodat de wateren daalden. Vers 4. En in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat. 6. Na verloop van 40 dagen opende Noach het venster dat hij in de ark gemaakt had. En hij liet een raaf uit en deze vloog heen en weer totdat de wateren van de aarde waren opgedroogd. Daarna liet hij een duif uit om te zien of de wateren afgenomen waren van de aardbodem. Doch de duif vond geen rustplaats voor het hol van haar voet en keerde tot hem in de ark terug, omdat op de hele aarde water was. En hij stak zijn hand uit, greep haar en bracht haar tot zich in de ark. Toen wachtte hij nog 7 dagen en hij liet de duif weer uit de ark. Tegen de avond kwam de duif bij hem en zie, een vers olijfblad was in haar snavel. Hieraan bemerkte Noach dat de wateren afgenomen waren van de aarde. 16. Daar zegt de Heere, ga uit de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en de vrouwen uw zonen met u. Doe al het gedierte dat met u is van al wat leeft, het gevogelte, het vee en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, met u uitgaan, opdat zij wemelen op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere, en hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. Toen de Heere de lieflijke reuk rook, zei de Heere bij zichzelf, ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan. En ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals ik gedaan heb. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen, weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee, in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u alles gegeven, evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. En waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen. Van al het gedierte zal ik het eisen, en van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. En gij wees vruchtbaar en wordt talrijk, wemelt op de aarde, ja, wordt talrijk daarop. En God zei tot Noach en tot zijn zonen met hem, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn. Vers 11, ik dan richt mijn verbond met u op dat voortaan niets dat leeft meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid en dat er geen zondvloed meer wezen zal om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn voor alle volgende geslachten. Mijn boog stel ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal ik hem zien, zodat ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op aarde is. En God zei tot Noach, dit is het teken van het verbond dat ik heb opgericht tussen mij en al wat op de aarde leeft. Tot zover voor vanavond. Het leek mij bij nader inzien beter Omdat hoofdstuk 10 en 11 voor een groot deel door geslachtsregisters gevuld zijn, niet dat die niet belangrijk zijn, maar daarover is natuurlijk niet zoveel te zeggen als over historische gedeelten. Daarom leek het me goed om dan de volgende keer, DV, bij hoofdstuk 9 vers 18 verder te gaan. Als u nou speciaal voor die verse gekomen bent, dan hoop ik dat u toch wil blijven zitten vanavond. Ik ben mij ervan bewust dat wij vanavond beginnen midden in het verhaal van de zondvloed. En voor diegenen die er de vorige keer, of misschien zelfs de vorige keren, niet waren, wil ik graag een paar principiële opmerkingen vooraf maken. En ook degenen die er al eerder waren, zullen mij dat niet euvel duiden. Het kan als een goede opfrisser dienen. U hebt al deze lezingen gemerkt, voor zover u er was, hoezeer het er mij aan gelegen is niet alleen maar het verhaal als zodanig te volgen, wat op zichzelf belangrijk genoeg is. We hebben hier te maken met heilsgeschiedenis. Het gaat hier om woord Gods dat ons beschrijft hoe ook in de oude tijden God zijn heilsplan voortzet, ondanks de zonden en overtredingen van de mens. De aarde was vol geweld en wrevelarij, maar God gaat verder met zijn plan. En hij doet dat door de redding van Noach en de zijnen dwars door de zondvloed heen. Maar we hebben gezien dat daar ook als het ware een diepere laag in deze hoofdstukken aangeboord mag en zelfs moet worden. Ik zeg moet worden omdat het hier maar niet gaat om een hobby van mensen die graven in die diepere lagen omdat ze dat zo prettig of aardig vinden, maar omdat het Nieuwe Testament ons daarin heel duidelijk voorgaat. We hebben in de eerste plaats gezien hoe het Nieuwe Testament spreekt over de persoonlijke behoudenis naar aanleiding van de zondvloed. Dat is de eerste toepassing van deze hoofdstukken als het gaat om die geestelijke uitwerking voor ons. Het gaat om de persoonlijke behoudenis. We hebben dat gezien in 1 Petrus 3 vers 21. Waar de zondvloed vergeleken wordt met de doop die in een bepaald opzicht ook ons behoudt. In zinnenbeeld natuurlijk. En in Hebreeën 11 hebben we gezien hoe Noach de ark gereed maakte tot behoudenis van zijn huis. Daar is de cirkel tegelijkertijd al iets ruimer. Het gaat om de behoudenis van het individu. Het gaat ook om de behoudenis van een mens met zijn huis, met zijn gezin. Dat is geen garantie dat al onze kinderen behouden worden, bepaald niet. Was het maar waar. Maar aan de andere kant mogen we er ook niets aan afdoen dat God, als hij mensen voor zijn rekening neemt door zijn genade in beginsel, ook hun gezinnen op het oog heeft. Wij lezen alleen van Noach dat hij met God wandelde en genade vond in de ogen des Heren. Maar als Noach gered wordt, dan wordt hij gered met zijn huis. En zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament keert dat als een refrein menigmaal terug. In de derde plaats gaat het hier ook om de behoudenis uiteindelijk van de wereld. En daarmee bedoel ik niet de mensenwereld, alsof uiteindelijk alle mensen behouden zouden worden. Daarvan is geen sprake. Maar wel, God wil deze schepping herstellen tot hemzelf. Wij lezen in Handelingen 3 over de wederherstelling van alle dingen. Wij lezen in Johannes 1 hoe Johannes de Doper daar uitroept dat de Heer Jezus het Lam van God is dat de zonde der wereld wegneemt. De zonde die daar als een boze macht afgeschaft wordt uit de kosmos. Het gaat in de behoudenis ook om het herstel van deze prachtige wereld die God eenmaal in het begin heeft gemaakt. Het gaat om de vraag, niet alleen van het dat, van het feit van het herstel, maar ook om de vraag hoe dat in zijn werk gaat. En deze hoofdstukken geven ons in type, zoals we dat uitdrukken, in beelden een antwoord op deze gewichtige vraag. En dat antwoord is principieel hetzelfde, of het nu gaat om ons persoonlijk behoud, of dat het gaat om het behoud van onze huisgezinnen, of dat het gaat om het behoud uiteindelijk ook van Gods mooie schepping. En dat antwoord is Christus. En dat antwoord klinkt in deze hoofdstukken op allerlei wijze door. Vorige keer hebben we daarbij voornamelijk de nadruk gelegd op de ark. Noach en de zijnen konden veilig door de wateren van het oordeel heen geloodst worden, doordat ze zich bevonden in de veilige ark. De ark als een beeld van Christus, in wie wij veilig zijn voor de wateren van het oordeel. Hier komt dat ark tot rust en komen er andere accenten te liggen in deze hoofdstukken, die echter evenzeer heenwijzen naar de Heer Jezus. Maar in de eerste versen horen wij nog over de ark. De wateren hebben hun hoogtepunt bereikt. En aan het slot van hoofdstuk 7 lezen we: de wateren hadden de overhand over de aarde 150 dagen lang. Uiteindelijk heeft de zondvloed ruim een jaar geduurd. Maar dan, als Gods tijd gekomen is, dan lezen wij: toen gedacht God Noach en al het wild gediert en al het vee. Heel treffend. Hier staat nog niet eens Noachs vrouw of Noachs zonen of zijn schoondochters, maar de dieren. En dat was al zo'n aanwijzing dat God terugdenkt aan Noach. Het betekent: God bepaalt zijn gedachten opnieuw bij hem, met het oog op de vraag hoe het nu verder met Noach zal gaan, maar evenzeer bij de dieren. Dat geeft juist aan dat het hier maar niet gaat om het herstel van het menselijk geslacht en de voortgang daarvan, maar om het herstel van de schepping. En straks bij het verbond dat God sluit, zien we datzelfde. God sluit dat verbond met de hele aarde, inclusief het dierenrijk. Het is een verbond dat God sluit met zijn hele schepping. Heel anders dan later bij Abraham of op de Sinaï. Het gaat hier om een heel bijzonder verbond. God heeft de ganse schepping op het oog. En velen van u kennen dat belangrijke schriftgedeelte in Romeinen 8, waar we zien dat de schepping in barensnood is en tezamen zucht. En daar gaat het niet alleen maar om mensen, daar gaat het om alle dingen die gemaakt zijn. En die, als het ware zinbeeldig gesproken, zuchten en verlangen naar de grote dag van het herstel van alles wat God gemaakt heeft. En dat door de zonde van de mens zozeer bedorven is. God gedacht Noach en de zijnen. De kolken en de sluizen worden gesloten en dan beginnen de wateren weg te vloeien. En dan staat er: in de zevende maand, op de 17e dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat. Dat is een gedenkwaardige dag. Dat zou je zo niet 1, 2, 3 zeggen. Het is een beetje verwarrend in de schrift met die eerste en die zevende maand. Maar deze zevende maand, waar dus het tweede halfjaar begint, werd later omgedoopt tot de eerste van de maanden in Exodus 12. En op de 14e van die maand werd het Pascha gevierd. De dood van het offerlam. En als u daarover nadenkt, is dat heel wonderlijk, want die zevende dag van deze maand is 3 dagen na het Pascha, na de dood van het offerlam. En als je daarover doordenkt, dan realiseer je ineens dat dit de dag is van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Nou, u wilt me toch niet vertellen dat dat zomaar toeval is. Dat wij zomaar een datum aangereikt kregen die nu eenmaal toevallig de datum was dat de ark zijn rustplaats vond, vast kwam te zitten op het gebergte van Ararat. Alsof dat verder geen betekenis heeft. De ark is door de wateren van de dood, van het oordeel heen gegaan. Zoals onze Heer Jezus Christus in zijn oneindige genade voor ons de wateren van de dood heeft verduurd. Door de profetische geest zegt hij het in Psalm 42: al uw golven en baren zijn over mij heen gegaan. Hij was in deze wateren van het oordeel, maar hij is daar niet tot in eeuwigheid gebleven. Hij is opgestaan op de derde dag. Een belangrijke verklaring van het woord Ararat, hoewel dat altijd moeilijk is hoor met die oude namen. Maar een belangrijke verklaring van het naam Ararat is heilige grond. Op die heilige grond waar de ark komt vast te zitten, waar de ark een rustplaats vindt. Waar dus het heen en weer geslingerd worden door de wateren des doods voorbij is. Waar een nieuw begin gemaakt kan worden, daar zijn we aangekomen op de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Zonder zijn opstanding was er geen werkelijke behoudenis geweest. Vergeet het dan ze wel eens een keer. Als ze zeggen, de Heer Jezus is voor mijn zonden gestorven. Zeg er achteraan, en hij is ook opgewekt om mijn rechtvaardiging, zoals het slotvers van Romeinen 4 zegt. Overgegeven om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging. Een hart van een mens kan pas werkelijk tot rust komen als hij niet alleen ziet dat de Heer Jezus is overgegeven in onze dood, maar ook dat God hem op de derde dag heeft opgewekt uit de doden. Want daarin is het vaste bewijs aan ons gegeven dat God dat werk van de Heer Jezus ook werkelijk heeft aangenomen. Dat er dus voor God niets te doen overgebleven is. Alles wat nodig was voor uw en mijn behoud is op Golgotha en is op de paasmorgen volkomen werkelijkheid geworden. Dat is belangrijk. Ik heb nog maar weer eens, omdat er altijd weer nieuwe mensen zijn, nog eens een stapel van die boekjes over geloofszekerheid neergelegd. Die teruggaan op lezingen die ik hier in Papendrecht mocht houden een paar jaar geleden. Geloofszekerheid. En geloofszekerheid, dat is een heel belangrijk onderwerp dat eigenlijk geestelijk gesproken daar begint op de Ararat. Als je daar gaat zien dat er rust is in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat het volbracht is, dat hoor je niet alleen door zijn uiterroep aan het einde van zijn kruislijden, vlak voordat hij sterft. Maar dat is ook omdat hij is opgestaan uit de doden. God heeft hem opgewekt, omdat het werk volkomen ten einde is. Daar begint ook het geestelijk leven van een gelovige. Het begint in het bewustzijn dat door de dood en de opstanding van de Heer Jezus alles is weggenomen wat tussen God en ons instond. Er mag een nieuw begin zijn. Maar Noach's geduld wordt wat dat betreft op de proef gesteld. Zo achter elkaar is hij nog niet terug op deze nieuwe gereinigde aarde. En dat vind ik bijzonder treffend. Nou, ik het er toch over heb, ik heb het tweede deeltje er ook naast gelegd. Geestelijke groei. Mag nog wel weer eens een keer gezegd worden, nietwaar? Geestelijke groei. Waarom? Omdat je dat hier ziet in het leven van Noach. Hij doet het raam open, dat is een mooi begin. Kijk maar eens uit, hoe ziet de nieuwe wereld eruit? Nou, die nieuwe wereld is nog helemaal bedekt door de wateren van het oordeel. Zijn geduld wordt op de proef gesteld. En dan komt dat, die episode met die raaf en die duif. Mensen, als je dat nu beziet, hoe in het geheel van die zondvloedgeschiedenis deze episode zo bijzonder benadrukt wordt, dan kun je toch geen ogenblik daaraan twijfelen dat dat heel bijzondere lessen ook voor ons inhoudt. Natuurlijk moet je uitgaan van het letterlijke. Een raaf is een onrein dier. Dat kan leven van aas. En we begrijpen allemaal dat daar heel wat dood aas was dat daar ronddreef op de wateren. Die raaf gaat erop uit en keert niet terug. Want een dergelijk dier vindt ook op dat terrein waar de dood heerst, of juist daar, genoeg van zijn gading. De raaf vliegt heen en weer, lezen we in vers 7, totdat de wateren van de aarde waren opgedroogd. De raaf hoefde niet te wachten tot die nieuwe aarde uit die wateren tevoorschijn kwam. Ik denk dat heel veel gelovigen en heel veel mensen die tot geloof komen, en die in eerste instantie soms nog heel aarzelend de geloofszekerheid vinden, in dat opzicht al gauw ontmoedigd worden. Ik heb heel wat gesprekken gevoerd in de laatste 5 jaren pakweg heeft de Heere God mij een bijzondere bediening gegeven om voor mensen te spreken over dit zo belangrijke thema, de geloofszekerheid. En een van de dingen die ik heel vaak hoor van mensen is dat ze weer zijn gaan twijfelen aan hun geloof toen ze ontdekten dat ze ook als gelovigen nog steeds zonde deden. Zonde waar ze soms zo van schrokken dat ze zich niet konden voorstellen dat ze kinderen van God waren. Weet u wat dat heel concreet betekent? De raaf, dat is die onreine vogel, leg Leviticus 11 er maar naast, dat hoofdstuk over de onreine en de reine dieren. En de duif is een rein dier, een reine vogel. En de mens ontdekt al heel gauw de vernieuwde mens. Die mag rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar hij ontdekt al heel gauw dat daarmee alle wateren van de dood nog lang niet 1, 2, 3 uit zijn leven verdwenen zijn. In eerste instantie kan het zelfs bijzonder ontmoedigend zijn. De ark zit vast. Je hebt een vast steunpunt onder je voeten. Maar als je naar buiten kijkt, dan lijkt je alleen nog maar die wateren te zien. En die raaf en die duif spreken van twee elementen dat een mens in zijn eigen leven gewaar wordt. De raaf is het onreine element dat ook in een gelovige nog altijd aanwezig is. En wat het Nieuwe Testament aanduidt als dat vlees, dat is het zondige ik, die zondige natuur die nog in ons is. De duif is in het Nieuwe Testament het bekende beeld van de Heilige Geest. De Geest daalde op de Heer Jezus neer in de gedaante van een duif, in die zichtbare gestalte. En in Galaten 5 zien wij hoe die twee, het vlees en de geest, tegenover elkaar staan. En dat blijft zo tot je laatste snik. Zolang je op aarde bent, staan deze twee tegenover elkaar en voeren als het ware strijd in ons binnenste. Daar is nog altijd dat onreine element. We houden dat zondige vlees bij ons. Maar tegelijkertijd is daar een ander element gekomen. En dat is de Heilige Geest, die in ieder woont, die werkelijk geloof, in geloof zich aan de Heer Jezus heeft toevertrouwd. Want we lezen in Efeze 1 vers 13, dat als een mens tot geloof komt, dat geloof in hem verzegeld wordt door de Heilige Geest. Wel, een gelovige zal ontdekken dat vlees in hem nog even verdorven is als het altijd was. Dat vlees voelt zich nog altijd thuis in de plaats waar de dood heerst. En de wereld is vandaag het terrein waar de dood nog altijd heerst en nog altijd zal heersen. De wereld is het terrein van Satan, van zonde en dood. En ons vlees voelt zich daar thuis. Voelt zich daarmee geestverwant. Voelt zich daarmee één. Dat is de raaf in ons. Wij moeten ons niet verbazen over die raaf in ons. Die raaf is een onrein dier. En hij voelt zich thuis op die plaats van de dood. Hij voedt zich met die dood. En ook wij, als we niet waakzaam zijn en als die raaf in ons gaat domineren, zullen ons voeden met de dood. En er zijn heel wat christenen die zich via het kijkkastje elke avond voeden met de dood. En zich vanavond misschien wel zorgen maken terwijl ze hier in de kerk zitten over allerlei series en programma's die ze daardoor mislopen. Zozeer hunkert de raaf in ons nog altijd naar de dood, om zich daarmee te voeden. Daarvoor is de raaf een raaf en blijft dat ook altijd. Maar tegenover dat zwarte dier staat de witte duif. De duif is een reindier. De duif voelt zich op dat terrein niet thuis. We lezen in vers 9 een heel treffend woord. Er staat trouwens veel over rust in dit hoofdstuk. Dat is de tweede keer. De ark rust op de Ararat. Hier staat: de duif vond geen rustplaats voor het hol van haar voet. Dat is merkwaardig. In deze wereld is er voor die duif geen rust. Pas als de wateren van de dood geweken zijn en het aarde, het land weer tevoorschijn komt en de eerste tekenen van leven weer te zien zijn. Een vers olijfblad. Dat vers betekent, daar is ergens weer een loot of een boom die gaat uitlopen. Nieuw leven openbaart zich. En deze duif leeft niet van de dood, maar leeft van deze uitspruitsels van het nieuwe leven. Daar waar de wateren van de dood geweken zijn. En dat is niet een proces van vandaag op morgen. Dat zien we hier bij Noach, van week tot week. En dat is het proces van geestelijke groei. Dat is het proces waarin ook Galaten 5 zijn plaats heeft, waar de geest begeert tegenover het vlees. We lezen verschillende keren over rust, we zullen dat nog zien. Maar hier worden we bepaald bij geen rust. De duif vond geen rust. voor het hol van haar voet. Mag ik het eens zo toepassen vanavond? In zekere zin zou je kunnen zeggen dat deze duif in al die duizenden jaren van het Oude Testament altijd rond is blijven vliegen. Als God haar vanuit de hemel neerziet, zoals we het vinden beschreven in Psalm 14 en ook in Psalm 53, dan is het getuigenis van God vanuit de hemel dat er niemand op de aarde is die goed doet, niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Bij geen van deze mensen, zelfs niet bij Abraham, Isaac of Jacob, zelfs niet bij Mozes of bij David of Salomo, Jesaja of Jeremia, heeft deze duif ooit ten volle rust kunnen vinden. En dat werpt een heel bijzonder licht op wat daar gebeurt als de Heer Jezus zich in de geest één maakt met al die mensen die zich tot hem bekeerd hadden en die zich lieten dopen door Johannes te dopen. En de Heer Jezus zegt, daar wil ik ook bij horen, bij die mensen. Ik wil me met hen één maken. En hij laat zich ook dopen, alsof hij één van hen is. Dat is hij ook. Alleen hij hoeft er niet een bekering van zonden door te maken. Een bekering tot vergeving van zonden, zoals het staat van die doop van Johannes. En als de Heer Jezus zo in nederigheid, Hij God de Zoon die uit de hemel is neergedaald, die mens is geworden, als Hij als mens zich zo één maakt met die getrouwen in de landen, die zich op Hem voorbereiden, wie er hard naar Hem uitgaat, dan vindt die rusteloze duif na al die eeuwen eindelijk rust voor de holte van haar voet. Op deze mens. Als God al die eeuwen door gezegd moet hebben. Gezegd heeft. En moest zeggen. Zo moet ik het zeggen. Als God al die tijd moest zeggen. Er is niemand die goed doet. Dan betekent dat er is niemand op wie de duif werkelijk rust kan vinden. Tot die ene kwam. En toen ging de hemel open. En toen zei de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon. In wie ik mijn welbehagen gevonden heb. En op hem kon de duif rust vinden. Nu zegt u maar je hebt gezegd dat de duif ook in ons rust vindt. Ja, dat is nu juist het grote wonder. Wij zijn met Christus, in Christus, door de dood en de opstanding heen gemaakt. Wij zijn met hem één gemaakt, één plant geworden in zijn leven en sterven en in zijn opstanding. Romeinen 6. Zo één gemaakt dat daar in het graf en in de opstanding van de Heer Jezus een nieuwe mens verschijnt. Die door God rechtvaardig verklaard wordt. Want in Christus is daar een nieuwe mens die nooit gezondigd heeft. Die nieuwe natuur in ons kan niet zondigen. En zulke mensen die in Christus zijn, op zulke mensen daalt de duif neer en vindt rust voor het hol van haar voet. Dat is zo groot. Maar het legt met des te meer klem de verantwoordelijkheid op onze schouders, dat wij die raaf niet laten uitvliegen. Maar stevig in zijn hok laten zitten. Maar dat deze duif in ons leven werkzaam kan worden. Hij komt daar met dat verse olijfblad. Merkwaardig, want de olijfolie is een ander beeld van de Heilige Geest. En de olijfboom en de olijfvruchten, de vruchten van de olijfboom, waarvan we hier het eerste zien, het olijfblad. Die vruchten van de olijfboom is precies dat wat we vinden in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de Heilige Geest. In het Oude Testament werden koningen en de priesters gezalfd met olijfolie. In het Nieuwe Testament gezalfd met de Heilige Geest. De olie is een beeld van de Geest. Er is maar één manier waarop wij geestelijke vrucht kunnen dragen. Het nieuwe leven in ons heeft in zichzelf daarvoor niet de kracht. Het is leven. Maar de kracht komt uit God, uit de Heilige Geest. Als er iets is, iets zinnigs, iets goeds, iets bruikbaars, iets nuttigs in dat wat ik zeg vanavond, is dat niets van mij. Is dat uitsluitend van de Heilige Geest, daar ben ik diep van overtuigd. Het is niets anders dan de vrucht van wat Hij in mij en ook net zo goed in uw bediening in u werkt. Wat wij kunnen voortbrengen is niets anders dan van nature die zwarte raaf. De duif kan rust vinden, niet op die wateren van de dood, maar vindt rust daar waar die wateren gedaald zijn en de nieuwe aarde tevoorschijn komt, die gereinigde aarde. Waarvan onze broeder straks al zei dat niets van die oude aarde daar nog zichtbaar was. Het was alles totaal nieuw geworden. Het hele aanzijn van de aarde was totaal veranderd. Daar was geen laag op de andere gebleven. Niet alleen de planten en de dieren waren omgekomen, maar de aarde zelf was verwoest. Daar komt echt, bijna letterlijk, maar zeker geestelijk, door die wateren van de oordelen heen een nieuwe aarde tevoorschijn. Zoals een christen die behouden is door het geloof, door de genade van God, een nieuw leven heeft. Een nieuwe weg gaat. Met Christus bekleed is. Zich op een totaal nieuwe wijze openbaart. In dat nieuwe leven kan de duif rust vinden. Daar is leven en vruchtbaarheid, de vrucht van de geest. En dan komt er nog iets belangrijks dat zo kenmerkend is voor geestelijke groei. Want dan zien wij in vers 15 tot 19 dat Noach een offer brengt. Hij gaat met al de zijnen en ook met alle dieren in de ark naar buiten. Zij krijgen de opdracht, deze dieren, dat ze zich weer gaan vermenigvuldigen op de aarde. En ik heb u de vorige maal verteld, als ik de tekst goed versta, zijn daar niet 7 paardjes van de reine dieren, maar 3,5. 7 reine dieren, dat is 3,5 paardje. Dat was 1 dier dat overschoot. 3 paardjes. Niet 1 paardje, maar 3. Daar moesten spoedig weer nieuwe dieren komen van de reine dieren, om als offerdieren te kunnen fungeren. Niet alleen maar om zich weer voor te planten, maar die ook als offerdieren gebruikt konden worden. Maar dat was al onmiddellijk na de zondvloed. Dat ene dier dat zelf geen partner had. 3 paardjes gingen zich vermenigvuldigen op de gereinigde aarde. 1 dier, het 7e dier, werd door God genomen, door Noach genomen om aan God geofferd te worden. Wat is dit belangrijk? U zou kunnen zeggen, de ark zelf was toch al voldoende beeld van Christus? Jawel, maar het is ook een onvoldoende beeld, ook een ontoereikend beeld in die zin, daar zit niet het element van de dood in. Jawel, die doodswateren. Maar dat de Heer Jezus zelf in de dood is gegaan, gestorven is, zit daar niet in. Het offerkarakter ontbreekt daarin. Het verzoenende element ontbreekt daarin. Het bloed ontbreekt daaraan. Het altaar ontbreekt daaraan. En het treffende is, ik zie dit hier als een belangrijk element in de groei, in de persoonlijke groei van Noach. En ik zal dat duidelijk maken door juist ook het toe te passen op onszelf. Ik ben bang dat heel veel christenen hun hele leven blijven stilstaan als ze werkelijk de zekerheid van het geloof mogen hebben bij hun eigen redding. En veel te weinig oog krijgen voor de redder. Dat is een van de belangrijkste elementen van geestelijke groei. Ik heb het wel eens vaker ook hier gezegd, zei het in een wat ander verband. Het eerste wat een gered, een verloste mens van de Heer Jezus ziet, is Hij is degene die voor mijn zonde gestorven is. Daar ligt alle nadruk op wat de Heer Jezus deed en op wat ik daarvan mag genieten. Welk voordeel ik daarvan mag hebben. Dat is ook begrijpelijk, dat is het eerste wat een mens ziet. Ik hoef niet naar de hel, ik mag verlost worden, ik mag verlost zijn, ik mag naar de hemel gaan. Ik kom niet in het oordeel. Ik, dat wel. Dat wel. Verblijd u daarover als u het mag zien, want heel veel mensen zijn daar zelfs nog niet eens aan toe. Die kunnen dat nog niet zingen. Die zijn nog in die toestand waarvan Hiskia zegt in Jesaja 37, kinderen zijn toe aan de geboorte, maar er is geen kracht om te baren. En ik maak me sterk dat hier vanavond ook kinderen zijn die toe zijn aan de geboorte, maar er is geen kracht om te baren, door wat voor oorzaken dan ook. Dan ben je nog niet eens toe aan dat zeggen van het ik. Ja, ik ellendig mens. Dat wel. Maar niet Ik mag naar de hemel gaan. Ik mag een kind van God zijn. Ik mag leven uit de genade. Ik mag leven uit de vergeving. Dat is geweldig. Dan ben je een wedergeboren kind van God. Dat is een gigantisch verschil. Maar je bent wel een baby. Een baby is ongelooflijk belangrijk. Een baby leeft. Dat is nieuw leven. Dat is geboren. Dat is fantastisch. Elk mens die wederom geboren is, die begint als een baby. Dat kan niet eens anders. Maar baby's moeten wel groeien. En teken van groei, dat is hier dit. Niet meer ik, maar hij. En dat kan alleen maar als je oog van de daad van de redding en alle voordelen daarvan voor jou getrokken wordt naar hem die de redding heeft tot stand gebracht. Geestelijke groei heeft onder andere dit belangrijke element, dat je van hem gaat houden. Van hem als persoon. Niet alleen maar vanwege dat wat hij voor jou deed, dat is zo beperkt. Maar van hem als persoon, om wat hij in zichzelf is. Ik zou bijna zeggen, maar dan kunnen we natuurlijk niet losmaken daarvan. Ik zou bijna zeggen, los van wat hij voor u gedaan heeft. Je kunt het niet scheiden, maar het is wel belangrijk. Het gaat om zijn persoon en niet alleen maar om wat hij deed. Het gaat om wat hij is in zichzelf. En dat is het geweldige van dit offer. Dit is geen zondoffer. Het is ook niet een gewoon dankoffer. Die vind je allemaal nog niet in het boek Genesis. Het is een brandoffer. Dat brandoffer, dat betekent dat Noach van al die verschillende dieren neemt. De stier, de ram, de geitenbok. Van die verschillende reine vogels. En hij slacht ze allemaal voor God. Niets daarvan wordt gegeten. Zoals je dat later bij de zondoffers en vooral bij de dankoffers wel vindt, de vredeoffers. Niets daarvan werd gegeten. Het kwam allemaal keurig in delen verspreid op het altaar. En het werd allemaal aan God geofferd. Alles wat daarin was. Daarvoor moet je eerst al die dieren uit elkaar nemen. Mag ik het er zo brengen? Hier gaat het niet om wat Christus objectief aan het kruis voor ons gedaan heeft alleen maar. Maar het gaat erom dat Noach dat allemaal mag doen. En dat Noach op deze wijze zich nieuwtestamentisch toegepast gaat verdiepen in wie de Heer Jezus is. Die dat wonderbare offer heeft volbracht. Al die delen van het offer worden voor God uitgespreid. Daar is echt een mediteren over wie de Heer Jezus is. Zo hebben de grote godsmannen het door alle eeuwen ons voorgehouden. Op velerlei wijs. Sommigen hebben het afgedaan als mystiek. En er kan zeker een gevaarlijk mystiek element inkomen. Maar veelal heeft mystiek juist weer die terugkoppeling naar jezelf. Dan gaat het weer om het ik. Maar dit is het zich bezinnen op de grootheid van Christus. Wie hij is in zijn persoon, juist ook in zijn zelfovergave aan God. En de gelovige legt al de delen van het offer neer op het altaar voor God. Hij stalt ze uit voor God. Alsof hij er samen met God van wil genieten. Hoe groot, hoe rijk, hoe heerlijk, hoe kostbaar de persoon van de Heer Jezus is. Juist ook in zijn werk. En dan staat er iets prachtigs. Dat in het Nederlands ongelukkig niet zo goed tot zijn recht komt. Daar staat toen de Heere de lieflijke reuk van dat offer rook. Lees het dat in vers 21 van hoofdstuk 8. Maar daar staat voor dat woord lieflijk eigenlijk een woord dat betekent rust. Gevend. U weet hoe de betekenis van Noach's eigen naam rust is. Dat is al toen hij geboren werd, was dat de naamgeving van zijn vader. Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onze handen op de aardbodem die de Heer vervloekt heeft. Troost, rust, ontspan, alles is goed. En precies dezezelfde grondvorm vinden we terug in dit woord. De rustgevende geur. Waarom is dit rustgevend voor God? Wat betekent dat? God heeft rust nodig. Er is een prachtig lied in de bundel geestelijke liederen dat ook in de bundel van Johannes de Heer opgenomen is. Het lied Op het Godslam rust mijn zielen. Velen van u kennen dat. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Maar dan staat er in het tweede couplet. En het einde van dat tweede couplet. Hij in wie God zelf kan rusten. Is het rustpunt ook voor mij. Niet alleen de zondaar die de zekerheid van het heil heeft ontvangen, vindt rust in dat werk van de Heer Jezus. God vindt daarin rust. Dat is voor sommigen van u een vreemde gedachte misschien. Maar niet alleen de mens heeft moeitevolle arbeid. God zegt in het boek Jesaja tot zijn volk, jullie hebben mij arbeid aangedaan. Moeite, zegt de NBG-vertaling. Arbeid aangedaan vanwege uw zonden. Als de Heere God rust op de zevende dag, dan is die zevende dag een heenwijzing naar wat Hebreeën 4 noemt, de Sabbatsrust van God. God rust op de zevende dag. En sedert de zondeval ziet God uit naar die tijd die eenmaal komen zal. En die uitmondt in de eeuwigheid. Wanneer God opnieuw zal rusten. Dat kan pas wanneer deze schepping is bevrijd van de vloek van de zonde. Dan zal God kunnen rusten in deze schepping. Maar daarvoor was het werk van de Heer Jezus nodig. En ten opzichte van alle arbeid en moeite die God aangedaan zijn door onze zonden, vindt God rust in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want dat werk is voor Hem de basis. Niet alleen voor zijn plan met uw persoonlijke leven, dat ook, dat is geweldig. Niet alleen voor uw verlossing, maar ook voor uw geestelijke groei. De volle verwerkelijking van Gods plan met uw leven. Maar ook de verwerkelijking van Gods plan met deze hele schepping. God is op weg naar de heerlijke eindrust. En die is mogelijk omdat God kan rusten in het werk van de Heer Jezus. Maar ik kan in dat werk ook rusten. Daar is een ontmoetingspunt van God. Elk altaar is een ontmoetingsplaats tussen God en de mens. En die ontmoeting is gebaseerd op het werk van de Heer Jezus. Daar ontmoeten God en de zondaar elkaar. Daarom heette later de tabernakel de tent der samenkomst. Niet dat men in die tent samenkwam. Het was geen evangelisatietent. Men kwam helemaal niet in die tent, alleen de priester. Maar men kwam samen aan de ingang van die tent. Want daar stond het koperen brandofferaltaar. En daar was de ontmoetingsplaats tussen God en zijn volk. En hoe ontmoeten ze elkaar? Bij dat altaar. Waar elke ochtend en elke avond het brandoffer werd gebracht. En dan staat er, wanneer de Heere God, zo staat het aan het eind van Exodus 29, vrij weergegeven. Wanneer de Heere God de rustgevende reuk van dat brandoffer zal ruiken. Continu, want het wordt elke ochtend en elke avond gebracht. Dus het brandt voortdurend op het altaar. Voortdurend stijgt die rook tot God op. Voortdurend ruikt God die rustgevende geur. Dan zegt God, dan zal ik op grond daarvan bij jullie kunnen wonen. God woont niet bij hen omdat ze zo'n braaf en goed volk zijn. Net zo min als bij ons. God woont bij hen omdat hij voortdurend die rustgevende reuk ruikt van het werk van de Heer Jezus. Maar u en ik ruiken het ook. U en ik mogen daarin gemeenschap hebben met God. Als de Heere God bij de doop van de Heer Jezus het uitroept, ik citeerde het straks, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehaag heb gevonden, dan antwoordt de ziel van de gelovige, deze is mijn geliefde zaligmaker in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Daarom is het werk van de Heer Jezus dat belangrijke ontmoetingspunt tussen God en de mens. Er staat in vers 21 nog iets heel belangrijks. En iets heel vreemds. Ik weet niet of het u opvalt. Toen de Heere die rustgevende reuk rook, zei de Heere bij zichzelf, ik zal de aardbodem niet meer vervloeken om de mens. Omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan. Dat is merkwaardig. Waarom? Omdat we in hoofdstuk 6 bijna hetzelfde lazen. Want daar staat in vers 5, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En dan staat er, ik zal die mensen die geschapen van de aardbodem uitroeien. Ziet u het merkwaardige? Het gedichtsel van het hart van de mens is te allen dagen boos en daarom zegt de Heere God, zal ik die mensheid uitroeien. En nu gebruikt God in zijn wijsheid precies hetzelfde argument. Nu zegt hij, ik zal de mensheid niet meer uitroeien, omdat het gedichtsel van zijn hart te allen dagen boos is. Dat is merkwaardig. Sommige vertalers willen hier dan ook vertalen en op zichzelf is dat mogelijk vanuit het Hebreeuws. Ik zal de mensheid niet meer uitroeien, hoewel het gedichtsel van zijn hart te allen tijden alleen maar boos is. Zo kun je het vertalen. Maar dan verlies je wel het feit dat hier en in hoofdstuk 6 precies dezelfde uitdrukking staat. Wat doe je daarmee? Wat wil dit zeggen? Eerst is de boosheid van de mens een grond om het oordeel over die mens uit te spreken. God, mag ik met eerbied het zo zeggen? God kon niet anders vanwege zijn heiligheid. Hij moest. Denk dan, we spreken over de grote heilige God. En ik druk mij behoedzaam uit, maar ik hoop dat ik over het voetlicht kan krijgen wat ik bedoel. God kan niet anders tegenover deze geweldige boosheid van het menselijk hart dan dat te zeggen. Ik moet de mensheid verdelgen, want hij is boos. Hoe kan God hier zeggen, ik zal de mens niet meer verdelgen, want hij is boos? Dat is verschil. God zegt dat hier toen hij de rustgevende reuk rook van het werk van de Heer Jezus. Dat betekent, God heeft nu in dat werk van de Heer Jezus Christus een basis om de mens genadig te zijn. Natuurlijk, God was Noach ook genadig. Zo precies kun je dat niet onderscheiden. En elke genade die God bewezen heeft, dat begon al bij Adam, was gebaseerd op het werk van de Heer Jezus. Maar hier wordt die link heel direct gelegd. God ruikt dat rustgevende geur van dat werk van de Heer Jezus en zegt, de mens van nature blijft altijd even boos. Dat is ook zo hoor. Als je het heil van Christus ontvangt, blijft die raaf in jou even zwart als tevoren. Die raaf wordt niet een witte raaf. De zonde die in je is, blijft even zonde als voor die tijd. Het vlees dat je in je hebt, is nog even zonde als voor die tijd. Het is dus niet zo dat God zegt, ik zal proberen met kunst en vliegwerk, excuus voor de uitdrukking, om van die raaf toch een riet wits te maken. God zegt, die raaf blijft altijd even zwart. Maar in dat werk van mijn zoon, van de Heer Jezus Christus, kan ik een nieuw begin maken. Een totaal nieuw begin. Waarbij die zwarte raaf altijd zwart blijft. Waarbij de duif de overheersende element mag worden in het leven van zulke mensen. Dat is geweldig. En dan kun je ook begrijpen waarom God deze wereld sinds de zondvloed genadig kon zijn. Waarom God ook kon beloven, ik zal de aarde nooit meer door water verwoesten. Hoe kan God dat beloven, terwijl de mensheid sedertdien toch bepaald niet braver en fatsoenlijker is geworden en minder zondig is geworden? God ziet deze wereld aan op grond van het offer van Christus. Doordat, bij wijze van spreken, als ik dat beeld zo even mag doortrekken, elke dag sedert Golgotha de rustgevende geur van het werk van Christus opstijgt tot God in de hemel, is het elke dag nog steeds genadetijd voor deze wereld. En nergens andersom. Niet alleen maar omdat God langmoedig is, dat is hij ook. Maar dat was hij toen ook. Niet alleen maar omdat hij langmoedig is, maar omdat daar het werk van de Heer Jezus is. En op die basis kan God nog steeds mensen uitnodigen om tot hem de toevlucht te nemen. En de Heer Jezus als verlosser aan te nemen. En dat doet hij vanavond ook. En hij nodigt ook u uit als u er nog niet bij hoort. Als u zichzelf nog niet aan God en zijn genade hebt toevertrouwd. Als u zich de handen nog niet hebt laten vullen met wat hij in Christus u te bieden heeft. Daarom kan God op grond van dat offer ook een verbond sluiten met de mensheid. Eerst lezen we dat God Noach en zijn zonen zegent. Ze krijgen dezelfde opdracht als Adam, 9 vers 1, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Alleen, er is verschil bij. Kijk, de zonde krijgen we niet weg van deze aarde tot aan de volleinding. Of wat ons persoonlijk leven betreft, zolang we op aarde zijn. Er is toch iets veranderd. De zonde is niet verwijderd van de aarde. Die schuilt ook in het hart van Noach nog steeds. Daarom zullen we later zien vanaf vers 18 dat hij in de zonde valt. Hij wordt aangewezen als regeerder over deze aarde, maar hij kan zichzelf niet eens regeren. Ook daarin wordt zichtbaar dat zelfs een geloofsheld als Noach het de zonde nog in zich heeft. Net zo goed. En toch zegent God. Maar als hij zegt, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u, dan blijft daar de vrees en de schrik van de mens over al de dieren. En dat was voor de zondeval niet zo. Er komt nog iets nieuws bij. Vers 3. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u alles gegeven, evenals het groene kruid. Dat hebben we ook nog niet eerder gelezen. Hier vinden we een regelrechte toestemming van God om vlees te eten. Nou, als u nou nooit vlees houdt omdat u nou niet van. Nooit vlees eet omdat u nou helemaal niet van vlees houdt. Of weet ik wat voor argument u hebt. Dan zullen we dat vanavond door de vingers zien. Maar u moet goed bedenken dat God hier uitdrukkelijk het vlees aan de mens tot spijze geeft. En daarmee wil ik helemaal niet goed praten alle ellende die er vandaag in de bio-industrie gebeurt. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar het gaat me er wel om, zoals je in sommige godsdiensten principiële vegetariërs hebt, die principieel geen vlees eten. Er gaat altijd een schrik door mijn hart als ik dat een christen hoor zeggen. Totdat die principes dan blijken te maken te hebben met het leed dat dieren aangedaan wordt, zogenaamd of werkelijk in de bio-industrie. Oké, maar denk erom, er is hier een ander beginsel aan de orde. God geeft hier het vlees aan de mens tot spijzen. En dan mogen we wel eens bij stilstaan wat voor diepere zin daarin zou kunnen zijn. Is het niet merkwaardig dat we in 1 Timotheüs 4 lezen dat daar demonische leerlingen opkomen die verbieden bepaalde spijzen te nuttigen? En het eerste wat daarbij altijd verboden wordt is vlees. Hoe komt dat? Waarom is dat een duivelse leer? Dat principiële vegetarisme, waarom is dat een duivelse leer volgens 1 Timotheüs 4? Omdat God elke keer als wij vlees eten, en dat was in die tijd nog veel sterker, want daarvoor moest je eerst zelf met eigen handen dat dier doden. Vandaag ga je aan slager en ben je helemaal niet meer bewust van het feit dat daar oorspronkelijk een koe was, waar dat vlees vandaan komt. Wij kunnen dat in ons denken daar helemaal los van maken. Maar in die tijd moest je dat dier zelf doden met eigen hand. En je moest daardoor elke dag opnieuw, of elke week opnieuw, bepaald worden bij deze belangrijke les. Ik leef bij de gratie van de dood van een ander. Zoals hier de hele aarde leeft bij de gratie van de dood van die offerdieren. Die uiteindelijk verwijzen naar het offer van Christus. Zo heeft hier het gebod van God deze diepere zin, daar kan ik niet aan twijfelen. Wij leven bij de gratie van de dood van een ander. En daar moet u goed nadenken over hoe uw principiële vegetarisme eruit ziet. Dat we daarbij niet ingaan tegen wat God hier zelf ons aanreikt. Alleen, tegelijkertijd zegt God, denk erom, ik geef het je, maar het is voor mij. En dat blijkt uit het bloed. Het bloed is het leven. In het bloed is het leven, en dat is ook vaak het woord ziel. De ziel is in het bloed. Daarmee wordt aangegeven dat bloed symboliseert het eigenlijke leven van het dier. Vandaar als het dier geslacht wordt, het bloed eruit moet lopen. Het wordt de hals afgesneden, de halsslagader wordt doorgesneden, het bloed moet weglopen. Want het bloed behoort aan God toe. Dus tegelijkertijd zegt God, denkt om, je mag dat dier alleen maar eten omdat ik het goed vind. Anders niet. Anders had het helemaal niet gemogen. Ik vind het goed. En dan moet je demonstreren daardoor dat je dat bloed aan mij teruggeeft. Waardoor je constant eraan herinnerd wordt, dat mag alleen maar omdat God het goed vindt, maar dat leven behoort eigenlijk aan God. Ik mag het alleen maar nemen omdat Hij het goed vindt. En nog veel sterker is dat als je het leven neemt van een mens. Ik zal uw eigen bloed eisen, van al het gedierte zal ik het eisen, van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Daarom is moord zo'n afschuwelijke zonde. Later maakt de schrift duidelijk dat er een verschil is tussen per ongeluk iemand doodslaan of de dood van een ander op je geweten hebben en moord. Dat is natuurlijk een gigantisch verschil en dat is ook verankerd in onze wetgeving. Maar moord, een mens het leven te benemen, een leven dat uitsluitend dat God toebehoort. Dit is zo diep verworteld met het hele Bijbelse denken. Ik zeg u nog eens. De enige reden dat wij een dier mogen doden om het te consumeren is omdat God ons dat uitdrukkelijk toestaat. En dan nog is het bloed van hem om ons eraan te herinneren, denken om het is eigenlijk van mij dat leven. Je mag het nemen omdat ik het goed vind. Maar de mens mag helemaal niet komen. En als je het toch doet, dan is er maar één passend antwoord op en dat is dat jouw leven genomen wordt. En daarom moeten we daar goed steeds bij blijven stilstaan. Als we in een land leven, daar vandaag, ik wil daar nou niet over uitweiden, u mag er straks best naar vragen, maar ik wil daar nu niet over uitweiden. Als we nu in een land leven, waar aan de ene kant zo vrijelijk levens genomen worden van ongeboren kinderen, op gigantische schaal. Alsof het feit dat ze nog niet geboren zijn, ons een vrijbrief geeft om ze om te brengen. Terwijl aan de andere kant daar principiële bezwaren bestaan tegen de doodstraf. Nu, ik vind ook dat je met de doodstraf uiterst behoedzaam moet omspringen. Er zijn al zoveel mensen, helaas, ter dood veroordeeld en ter dood gebracht die onschuldig waren. Dat ik soms wel eens denk, ik ben voor de doodstraf, alleen ik zou hem geloof ik nooit toepassen. Zo bang zou ik zijn dat we het verkeerd deden. Maar principieel kan een christen niet anders dan uitspreken naar mijn stellige overtuiging wat hier in deze verse aan de orde komt en wat nooit opgeheven is. Want het gebod, dat verbond van Noach, dat geldt zolang deze aarde bestaat. En dat is dit beginsel. Het leven is zo heilig. Wie dat leven neemt, doelbewust een leven stuk maakt, dood. Zo iemand verdient zelf niet te leven. Wie daarover doordenkt, zeker in onze cultuur waarin wij vandaag zijn aangekomen, die kan daarover maar zijn eigen gedachten vormen. Maar dit woord gaat heel ver. Ik zei u al, het gaat hier in feite om het verbond, ook al wordt hier dan pas in vers 8 en 9 over het verbond gesproken. Evangelische christenen hebben daar vaak maar weinig notie van, wat de reformatorische kringen vaak de zegeningen en de rijkdom van het verbond wordt genoemd. En ik denk dat het terecht is dat daar zo over gesproken wordt. Misschien wordt er wel eens te eenzijdig over het verbond gesproken, waarbij ik ook wel eens zo ondeugend ben om te vragen over welk verbond hebt u het, want er zijn er wel 8 in het Oude Testament, wat de ander dan wel eens een beetje in verwarring brengt. Men spreekt ook wel eens te makkelijk over het verbond. Want dit is een heel uniek verbond dat we zeker duidelijk moeten onderscheiden van het verbond van Abraham of het verbond van Sinaï. Het gaat hier om een verbond dat God sluit met de hele mensheid, met alle dieren, met de hele schepping. Heel kort gezegd, want we moeten tot een afronding komen. Heel kort gezegd, het gaat in dat verbond om een pact dat God sluit met de mens. Het initiatief gaat van hem uit. Maar er zijn 2 partijen in dat verbond. Zoals in elk verbond. Het is een verdrag waarbij God van zijn kant bepaalde verplichtingen op zich neemt, vrijwillig. Niemand kan ze hem opleggen. Maar hij legt ook de mens bepaalde verplichtingen op die de mens moet nakomen. Maar God van zijn kant verbindt daaraan zegeningen en beloften. Een verbond namelijk waarin God belooft dat hij de aarde nooit meer door water zal verdelgen. Dat betekent, er is maar 1 wijze waarop de aarde verdeld zal worden en dat is uiteindelijk door vuur. 2 Petrus 3 legt dat keurig naast elkaar. Niet meer door water, maar straks, nog eenmaal, zullen alle dingen gelouterd worden door het vuur van Gods oordeel. Dat verbond, beste vrienden, bepaalt ons nog eenmaal bij de persoon van de Heer Jezus. Laten we daar goed om denken. Het nieuwe verbond is gefundeerd in het bloed van het nieuwe verbond. Dat is het bloed van de Heer Jezus Christus, zoals hij zegt bij de instelling van het avondmaal. Het nieuwe verbond kan God sluiten met de mensheid op grond van persoon van de Heer Jezus. Maar dit verbond is een voorafschaduwing daarvan. God verplicht zich jegens de mens. Het enige wat hij van de mens vraagt is om te leven in het licht van dat verbond. Ik zou bijna weer zeggen, de raaf er binnen te houden en de duif vrijelijk werkzaam te laten worden in het leven. Maar God van zijn kant belooft genade en goedheid jegens de mens. En elke keer als de regenboog in de wolken verschijnt, dan zegt God, dan zullen jullie die boog zien. Maar het is minstens zo belangrijk dat hier staat, ik zal die boog zien. Dat vergeten wij. Wij denken, die boog is belangrijk voor ons, want dan worden wij eraan herinnerd dat God beloofd heeft deze aarde nooit meer door water te verwoesten. Maar er staat hier ook in vers 16, ik zal die boog zien. Dan heb je als het ware hetzelfde wat we straks vonden bij het werk van de Heer Jezus. Wij kijken naar dat werk en vinden rust in dat werk, maar God kijkt naar dat werk en vindt rust in het werk van de Heer Jezus. Zo wordt ook die boog hier een ontmoetingspunt tussen God en de mens. God ziet naar die boog. Wij zien naar die boog. En we worden eraan herinnerd dat er een verdrag is. Een overeenkomst tussen God en ons. Een overeenkomst die gebaseerd is op de persoon van de Heer Jezus en niemand anders. Zowel in Jesaja 42 als in 49 in die profetie omtrent de knecht van de Heer. De knecht des Heeren, daar wordt gezegd dat deze knecht, dat is de Messias, tot een verbond voor de volken wordt gesteld. Hij is het verbond. In hem is dat verbond geconcentreerd. Nog eenmaal in dit hoofdstuk ontmoeten wij de persoon van de Heer Jezus. In dit prachtige teken. Aan de ene kant heb je voor de regenboog de wateren nodig. De wolken, dreigende wolken, donderwolken. Ze kunnen er soms zo vervaarlijk uitzien dat we zouden kunnen vrezen voor een nieuwe zondvloed. Maar je hebt ook de zon ervoor nodig. Want het is het zonlicht dat weerkaatst wordt in het water. In de regenstralen. Die zon is de zon van Gods genade. Is een heenwijzing naar de zon der gerechtigheid. En door die inwerking van die twee ontstaat die regenboog. Gods teken aan ons. Een teken van zijn trouw. Een teken van zijn vaste en zekere belofte. En zo is het vandaag nog altijd. Nog altijd ziet God deze aarde aan in het werk van de Heer Jezus Christus. Daarom is het nog altijd een tijd van genade. Daarom mogen wij leven bij de zonneschijn van Gods genade, u en ik, elke dag. Of u nou een ongelovig mens bent, elke dag is ook voor u genadetijd. Waarin u nog altijd de gelegenheid krijgt u toe te vertrouwen aan het werk van de Heer Jezus Christus om voor eeuwig behouden te worden. En als u een gelovige bent, vooral als u er een bent, die moet zeggen, de raaf is bij mij maar al te zeer vaardig in mijn leven. Denk om elke dag is een dag van Gods genade. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Totdat we weggenomen worden van deze aarde en we bevrijd zijn definitief van de zonde en van alle machten van de duisternis. Daarnaar zien onze harten uit. Onze broeder heeft straks gesproken over een naderend millennium. Maar het is nog altijd mogelijk dat wij voor dat jaar 2000 opgenomen zijn bij God in de hemel. En bevrijd zijn van alles wat hier op aarde nog herinnert aan de dood. Daarnaar zien wij uit. Niet alleen voor onszelf, omdat we het zelf zoveel beter zullen hebben. Maar vanwege Gods zaak. Opdat die grote Sabbatsrust aanbreekt, waarin God zelf uiteindelijk zal kunnen rusten van al zijn werken. Het zal heerlijk zijn daarin met God gemeenschap te hebben. Amen.